Rellen in Den Haag na een protest tegen migratie.
Ja, mensen zijn het gewoon zat. Het moet veranderen.
Het is wel mijn toekomst waarvoor ik hier sta.
Ik denk niet dat de mensen die nu in Den Haag zitten er voor alle Nederlanders zijn.
In Amsterdam demonstreerden duizenden mensen vandaag tegen racisme en fascisme.
Het recht is overal. Maar hoe beïnvloedt het jouw wereld? In Recht op Nieuws, de podcast van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, duiken we in de juridische kant van het nieuws. Actuele kwesties, scherpe analyses en deskundige inzichten, allemaal onder de loep van topjuristen. Elke maand een spraakmakend onderwerp. Wil jij begrijpen hoe het recht de actualiteit stuurt? Luister dan naar Recht op Nieuws. Hier is jouw gastheer, emeritus hoogleraar recht en samenleving, Jan Brouwer.
Welkom bij het Recht op Nieuws, de podcast van de Rijksuniversiteit Groningen, waarin we de actualiteit in een juridische context plaatsen. Mijn naam is Jan Brouwer, emeritus hoogleraar algemene rechtswetenschap. En vandaag duiken we in een onderwerp dat actueler en gevoeliger is dan ooit, de toekomst van de demonstratievrijheid. Ik praat daarover met twee bijzondere gasten, Berend Roorda, universitair hoofddocent en expert op het gebied van demonstratierecht, en Noor Zwart, ze schrijft een proefschrift over de vrijheid van demonstreren. Welkom.
Leuk om hier te zijn.
Ja, dank voor de uitnodiging.
Ja, heel mooi dat jullie bereid zijn om jullie licht te laten schijnen op dit ingewikkelde onderwerp. Demonstraties hebben de laatste tijd heel veel aandacht opgevraagd. Vanwege bezettingen van gebouwen, vanwege blokkades van snelwegen. Allerlei acties die, laat ik zeggen, heel veel aandacht opeisen van ook de samenleving. En het wachten was natuurlijk op een reactie van de samenleving om die demonstranten toch maar eens te leren om zich te gedragen, om het maar eens heel gechargeerd te zeggen. Wat is eigenlijk het algemene kader waaraan moeten die demonstranten zich conformeren? Willen ze rechtmatig hun vrijheid van demonstreren uitoefenen?
Het recht om te demonstreren is een fundamenteel recht. En dat is neergelegd in internationale mensenrechtenverdragen en in de grondwet. En voor de overheid, voor de autoriteiten, betekent het in de kern twee dingen. De primaire taak van de autoriteiten is eerbiedig van de uitoefening van het recht. Dus daar ruimte aan geven, vrijheid aan geven. En als dat noodzakelijk is, ook het beschermen en faciliteren ervan. En bij beschermen kun je denken aan als er een protestgroep een bepaald geluid wil laten horen en er komt vijandig publiek op af die het daar niet mee eens is, dat de burgemeester heel veel politie moet inzetten om die demonstranten daartegen te beschermen. Dus op het moment dat iemand een Koran wil verbranden, hoe provocerend het ook is, dient een burgemeester dus heel veel politie in te zetten om die demonstranten te beschermen tegen vijandig publiek, omdat we in Nederland niet willen dat het zo is dat geweld of bedreigen met geweld tegen iemand die zich wil uitspreken, dat mag lonen. De demonstratievrijheid betekent voor autoriteiten in de tweede plaats, naast dat eerbiedigen, beschermen, faciliteren, dat de autoriteiten die demonstratievrijheid alleen maar mogen beperken als dat strikt noodzakelijk is. En daar geldt ook nog bij dat als het gaat om strafrechtelijke optreden tegen demonstranten, dat autoriteiten er heel terughoudend mee moeten zijn. Omdat het gaat om een fundamenteel recht dat van groot belang is in onze democratische rechtsstaat. En misschien dat Noor iets kan vertellen over het belang van dat demonstratierecht in onze democratische rechtsstaat.
In mijn proefschrift begin ik eigenlijk met de zin: het demonstratierecht is een fundamenteel recht, maar. Want dat is een zin die ik heel erg vaak zie voorbij komen in het debat over demonstratierecht. En dat vind ik echt best wel irritant, want daarin wordt eigenlijk heel vaak voorbij gegaan aan het feit dat het een fundamenteel recht is, want het wordt genoemd, maar vervolgens wordt er niet op ingegaan, maar wel op het stukje van de maar, namelijk het moet beperkt worden of het is hinderlijk of verstorend, zeg maar. Ik denk dat het heel belangrijk is om in te gaan op het belang van het demonstratierecht, ook als je kijkt naar wat je daar dan vervolgens mee moet als staat en vanuit de autoriteiten, maar ook de demonstranten. Want het demonstratierecht heeft heel veel belangrijke functies voor de democratische rechtsstaat. Door het demonstratierecht kunnen mensen bijvoorbeeld buiten de verkiezingen om deelnemen aan het politieke proces, door aan de overheid te laten weten wat zij vinden van bepaald beleid, of ze zijn ergens voor of ze zijn ergens tegen. Maar het is bijvoorbeeld ook een heel belangrijk recht voor minderheden. in een democratie is het natuurlijk vaak de meerderheidsstem die de boventoon voert. En dan op deze manier kom je er ook meer achter wat leeft bij minderheden en bied je hen een platform om deel te nemen. Dus dat zijn een aantal van die functies die heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld ook dat het een soort ventielfunctie heeft, dat demonstratierecht. Dus dat onvrede die leeft in een samenleving eigenlijk op een daarmee op een gestructureerde manier naar buiten kan komen. In plaats van op een andere, meer ordeverstorende manier. Dus ja, dat zijn wel een aantal functies die het demonstratierecht heeft.
Ja.
Misschien goed om nog een klein beetje context te bieden. Ik hoorde je zeggen dat demonstranten veel aandacht hebben opgeëist. Ja, we zien dat er heel veel wordt gedemonstreerd. Ook veel meer dan pak een beetje 20 jaar geleden. In de gemeente Amsterdam zie je bijvoorbeeld 2023 werd nog gesproken van 1600 demonstraties. Een jaar later, 2024, ruim 3000. Dus dan zie je een verdubbeling in 2 jaar tijd. En dat zien we in de breedte. En gelukkig gaat het in heel veel gevallen verloopt het vreedzaam. En is er nauwelijks sprake van incidenten. De inspectie kwam vorig jaar met een rapport waaruit bleek dat in 97% van alle demonstraties er geen enkel incident plaatsvond. En in die 3% waar er wel sprake was van incidenten, werd er ook al gesproken van een incident. In het enkele geval dat er een melding was van overlast. Dus dat is denk ik goed om dat wat te nuanceren. Daarmee willen we het niet bagatelliseren. Want omdat er heel veel wordt gedemonstreerd, echt duizenden keren per jaar inmiddels, is die gevallen waar incidenten zich voordoen en waar bijvoorbeeld ook de wet bewust wordt overtreden, dat gaat tegenwoordig wel om honderden keren ook per jaar. Dus dat is wel goed om daar wel echt aandacht voor te hebben.
Is dat een hard getal, Noor, die 3%?
Nee, niet per se een hard getal. In het jaarboek van of het jaaroverzicht van de gemeente Amsterdam staat overigens 98% over afgelopen jaar.
Ja. Nou goed, het gaat af en toe fout. Dat is duidelijk. En naarmate, laat ik zeggen, die demonstranten meer aandacht voor zich opeisen, is de kans op een reactie van de wetgever of van wie dan ook, is natuurlijk toch aannemelijk. En in die situatie zitten we op dit moment. Het kabinet heeft aangekondigd ook met maatregelen te komen. Daar komen we straks op terug.
Zeker.
Eerst nog eventjes de vraag van hoe gaan burgemeesters met demonstratievrijheid in het algemeen om, Noor? Ben je daar vanuit juridisch oogpunt tevreden over? Voldoen zij aan de grondwettelijke eisen, om het maar zo te stellen?
Ik denk dat burgemeesters in Nederland over het algemeen heel goed omgaan met het demonstratierecht. Met name ook als je kijkt naar andere landen, denk ik dat het in Nederland best wel dat ze er best wel goed mee omgaan. Mm. In ons WODC-onderzoek dat wij afgelopen jaar hebben uitgevoerd, hebben we ook wel een enquête uitgezet onder alle burgemeesters, waar we onder andere ook hebben gevraagd naar beperkingen en dergelijke die zij opleggen en op welke grondslag. En daarin zag je wel dat over het, voor het grootste deel gewoon goed gaat, maar dat er wel een aantal rare dingen bij zaten. Zoals bijvoorbeeld dat sommige burgemeesters het af en toe bijvoorbeeld op een onjuiste grondslag baseerden. Dus bijvoorbeeld niet op de beperkingsgronden uit de wet openbare manifestaties. En ook zag je dat er soms beperkingen werden opgelegd in bijvoorbeeld hele grote getalen. Of dat sommige gemeenten zelfs in alle gevallen van de demonstraties een beperking oplegden.
Ja, terwijl eigenlijk, als je het grondwettelijk kader strikt neemt, elke demonstratie op zijn eigen merites beoordeeld moet worden.
Ja.
Het is zo, ik vat nog even het kader samen. Demonstranten kiezen in beginsel zelf plaats, tijd en duur. En dan maken ze melding van via de zogenaamde kennisplicht aan de burgemeester. En die burgemeester die kan als reactie daarop komen met beperkingen en voorschriften. En daarvan zeg je, Noor, dat in beginsel die burgemeester daar redelijk zorgvuldig mee omgaat. Zij het dat hij af en toe een soort van algemeen beleid heeft. En dat is kennelijk niet toegestaan op basis van de grondwet. Hij moet elke demonstratie op zijn eigen merites beoordelen.
Precies, ja.
Ja,
ja, want wat we inderdaad daarin wel zien is dat sommige burgemeesters standaard voorschriften opleggen bij alle demonstraties. En dan gaat het soms tot 20 voorschriften per demonstratie aan toe. Terwijl de wet bepaalt heel duidelijk, en ook de grondwet, internationale verdragen, die schrijven voor de primaire taak van de autoriteit is het eerbiedigen van de uitoefening van het recht. Dus daar vrijheid aan geven en waar nodig ook beschermen en faciliteren. En alleen als het echt noodzakelijk is om dan beperkingen te stellen. Ja, en om dan bij iedere demonstratie 20 voorschriften te stellen, dat is in veel gevallen helemaal niet
noodzakelijk. En aan welke voorwaarden, kun je er een paar noemen die in het oog springen? Welke voorwaarden moet ik denken?
Ja, sommige voorwaarden gaan over, over zaken waar burgemeesters zich helemaal niet mee mogen bemoeien. Bijvoorbeeld geen beledigende teksten. Er staat in de demonstratiewet, in de wet openbare manifestatie, staat expliciet dat de burgemeester zich daar helemaal niet mee mag bemoeien.
Dat is natuurlijk een kwestie van het strafrecht en ja. De officier van justitie.
Ja, ja, en het heeft alles te maken natuurlijk ook met censuurverbod. Ja. Dat een overheid zich niet van tevoren mag bemoeien met de inhoud van wat demonstranten willen uiten. Maar we zien ook al allerlei voorschriften over percentage van de demonstranten en moet als ordebewaarders optreden. Geen demonstraties op de weg of geen blokkade mag het vormen. Terwijl je bij heel veel demonstraties speelt dat helemaal niet. Het is ook helemaal niet de verwachting dat daar sprake van gaat zijn. Dus dan is het ook helemaal niet noodzakelijk om allerlei voorschriften te stellen. Je mag geen strafbare feiten plegen. Dergelijke voorschriften zien we daarin terug.
Ja, je ziet soms ook dat ze dat eigenlijk gewoon dat op de gemeentewebsite zetten. Dus dat ze gewoon een waslijst van beperkingen hebben en dan zo'n knopje met hier je demonstratie aanmelden.
Ja, ja,
dus dan heb je eigenlijk meteen al best wel een beetje een drempel werp je op.
Ja, daar gaat een term die jullie natuurlijk veel gebruiken, een chilling effect vanuit. Er gaat toch een zekere ontmoediging om te demonstreren vanuit en dat is niet toegelaten. Maar in het algemeen kunnen we het rapportcijfer ruim voldoende aan burgemeesters toekennen, denk ik. Hè? Ja, ja. Althans, dat is het beeld wat ik er een beetje van krijg. Hoe zit dat met de politie, de onder de burgemeester vallende politie? Kunnen we die ook een ruime voldoende toekennen?
Nou, we zien bij de politie, dat hebben we ook met name wel begrepen van demonstranten ook die we hebben geïnterviewd voor ons onderzoek. Komt er wel een beeld naar voren dat wat ons betreft in wat minder gevallen goed gaat. Dat je daar toch wel een aantal dingen ziet die ook wel heel afschrikwekkend werken. Waarvan je ook altijd weer moet afvragen. Want dat is eigenlijk wat internationale mensenrechtenverdragen iedere keer vereisen. Is iedere beperking noodzakelijk? En je ziet daar toch wel gedragingen van de politie waarvan je echt kunt afvragen. Is dat nu wel noodzakelijk om zo op te treden? Denk aan bezoeken van demonstranten thuis. En op het moment dat er sprake is van concrete strafbare feiten waarop ze die demonstranten willen aanspreken, dan denken we dat daar wel enige ruimte voor is. Maar als het gaat om enkel vragen van we zien dat u wel vaker deelneemt aan deze demonstratie en bent u van plan om dat vaker te gaan doen zonder op enige manier te refereren aan dat ze zich in het verleden op een manier hebben gedragen die in strijd is met de wet. Dat is wel best wel een heel afschrikkend wekkend effect. Ik heb het wel eens vergeleken met stel dat je in de rij staat om te stemmen voor gemeenteraadsverkiezingen en de politie spreekt je vervolgens aan van je wil gebruik maken van je fundamentele recht om te stemmen. En waarom doe je dat? En waar ga je dan op stemmen? En ga je dan volgende keer ook stemmen? Ja, dat heeft toch een afschrikwekkend effect op het moment dat je zo wordt behandeld en het gevoel krijgt, ik word hier eigenlijk wat neergezet, meer als een crimineel dan als iemand die gebruik maakt van zijn democratisch verkregen rechten om actief te participeren in onze democratische rechtsstaat.
Ja.
Dat is een eerste voorbeeld.
Ja. Er gaat natuurlijk ook onderzoek aan vooraf, want hoe weet je dat die persoon die je thuis bezoekt gedemonstreerd heeft? Daar moet een onderzoek aan vooraf zijn. Dus daar moeten registers worden bijgehouden. Is dat juist? Noor, gaat de politie zo ver? Ik bedoel, ik weet dat ze veel met camera's werken, maar dat betekent ook dat ze uitzoeken wie is die man of vrouw die daar demonstreert en waar woont hij en waar kunnen we hem of haar bezoeken. Dat gaat wel ver, hè, als het om de uitoefening van een fundamenteel recht gaat.
Zeker, ja, dat zit wel heel erg in de privacy ook van die personen. En je ziet wel dat daar eigenlijk geen wettelijke grondslag voor is op dit moment. En tegelijkertijd zie je ook dat de politie in Nederland wel heel erg erkent dat het demonstratierecht heel erg fundamenteel is. En dat als je ze spreekt, dat ze ook wel heel duidelijk aangeven van wij willen dat heel graag beschermen. We willen heel graag dat faciliteren en in contact treden met de demonstranten. Maar dat is soms heel moeilijk ook. Dus er zitten wel twee kanten aan in die zin. En dat spanningsveld is op dit moment gewoon heel ingewikkeld. Bijvoorbeeld ook door het opkomen van sociale media, waarin heel veel filmpjes rondgaan van zowel demonstranten als politieagenten. Dat het is ook een beetje aan het verharden, waardoor die relatie eigenlijk nog meer onder druk komt te staan.
Ja, ja.
Dus ze willen elkaar wel enigszins opzoeken, maar dat is ook, vinden ze ook allebei wel ingewikkeld.
Ja, ja, ja. En daar zijn geen pasklare oplossingen voor? Of zeg je van, Jij bent betrokken bij het demonstratierecht in Amsterdam, Noor. Mm-hmm. Ik hoor altijd dat de Amsterdamse politie een vredeseenheid heeft. Mensen die echt zoeken naar contact met de demonstranten vooraf overleg. Zit daar de oplossing in?
Daar zit een oplossing in, denk ik, ja. Dat is heel belangrijk om van die vredeseenheden te hebben. En die kunnen denk ik ook nog wel wat meer worden ingezet dan nu gebeurt. Maar tegelijkertijd zit daar niet de oplossing voor het probleem. Want er is ook best wel, als je kijkt naar de politiecapaciteit, dat is ook best wel een knelpunt op dit moment. Dus ja, ik denk dat als je de politie erover spreekt, dan zeggen zij, de oplossing zit ook weer niet in het aannemen van allemaal nieuwe politiemensen. Dus ja, het is niet heel makkelijk op te lossen. En al helemaal ook niet als je kijkt naar het recht, het juridische deel. Want het gaat uiteindelijk ook heel erg over contacten en relaties opbouwen. En op het moment dat het debat al enigszins gepolariseerd is en er tegenstellingen bestaan, dan staat dat gewoon onder druk en dan is dat ingewikkeld.
Ja.
Ik denk ook niet dat we de illusie moeten hebben dat je het helemaal kunt oplossen. Met een deel van de demonstranten blijft het lastig om contact te zoeken. Maar ik denk dat het wel aan de autoriteit is om die eerste stap te zetten om zoveel mogelijk het demonstratierecht vriendelijk op te treden. En soms zit het ook in dingen waar politie zich bijvoorbeeld, denk ik, ook niet meteen bewust van is. Tijdens de interviews die we hebben afgenomen voor ons WODC-onderzoek bleek ook wel dat demonstranten het soms ook best wel afschrikwekkend vinden dat ze voor een gesprek worden uitgenodigd voorafgaand aan de demonstratie op het politiebureau.
Ja.
En daar kun je afvragen van, als dat beeld geeft van, je wordt eigenlijk meer gezien als een soort verdachte of iemand die voor allerlei problemen zou kunnen zorgen. Zou je ook kunnen nadenken, zou het misschien op een andere locatie moeten plaatsvinden, een wat neutralere plek, bijvoorbeeld bij de gemeente.
Ja.
En als je op die manier demonstranten iedere keer probeert met vertrouwen tegemoet te treden, dat kan denk ik helpen, maar uiteindelijk zul je groepen blijven houden die simpelweg gewoon niet in contact willen treden met de overheid. En echt wel, waar ook een anti-overheid sentiment heerst.
Ja.
Ja, en dat is op zich ook wel begrijpelijk als je kijkt naar dat de verschillende partijen ook gewoon verschillende rollen spelen. Van de demonstranten die demonstreren vaak ook tegen bepaald overheidsbeleid en die willen dan ook niet dat contact aangaan. En die willen ook een soort van weerstand bieden tegen de gevestigde orde.
Ja.
Terwijl de politie ook vanuit die autoriteiten ook moet beschermen. En dan niet alleen de demonstranten, maar ook de andere personen.
Ja.
Dus dat knelt hoe dan ook.
Ja.
En dus het is inderdaad wat Berend zegt, een beetje een illusie om te denken dat dat ooit helemaal wordt opgelost.
Ja. Goed. Tweede bedreiging voor de vrijheid van demonstreren. Die zet ik wat zwaar aan om jullie ook een beetje uit de tent te lokken. Er hebben een aantal uitspraken afgelopen december plaatsgevonden van de Raad van State. Waarin een enorme drempelverlaging voor het beperken van demonstraties heeft plaatsgevonden. Heel gechargeerd gezegd heeft de Raad van State daarin aangenomen dat het uiten van een geloofsopvatting in een kwetsbare omgeving een wanordelijkheid oplevert. En de manier, laat ik zeggen, het aangrijpingspunt in de wet op de openbare manifestaties om demonstraties te beperken, is het begrip wanordelijkheden. Als de burgemeester vreest voor wanordelijkheden, dan heeft hij de bevoegdheid om beperkingen en voorschriften op te leggen. Dus als je dat begrip wanordelijkheden gaat uithollen, dan wordt de mogelijkheid om in toekomstige gevallen beperkingen en voorschriften op te leggen aanzienlijk groter. En nou ja, ik ben benieuwd naar jullie inzichten met betrekking tot die vier uitspraken die in december gedaan zijn. Of je dat gevaar ook ziet. Of dat je zegt, nou, die uitspraken zijn voldoende waarborgen gegeven waarin dat begrip van wanordelijkheden ook in de toekomst voldoende inhoud zal hebben.
Ik denk dat de uitspraken in beginsel wel wat richting kunnen geven in een best wel ingewikkeld debat op dit moment. Maar dat het inderdaad wel de keerzijde heeft dat je misschien zo'n begrip een beetje aan het oprekken bent. Ik weet niet of je echt van uitrollen kan spreken. Omdat als je kijkt naar de parlementaire geschiedenis, dan laat de wetgever ook echt wel ruimte aan de context. Als je kijkt naar de uitleg van het wanordelijkhedenbegrip. En daarin geeft de wetgever eigenlijk ook al een aantal voorbeelden. Zoals ook bij ziekenhuizen en bij begraafplaatsen. Dat plekken zijn waar je waar de drempel van wanordelijkheden eerder kan zijn bereikt. Dus in die zin denk ik dat de Raad van State wel probeert in die lijn te redeneren. Maar het is natuurlijk zo dat op het moment dat je bij zo'n situatie als demonstratie bij abortusklinieken best wel wat ruimer gaat uitleggen. Dat kan ook wel gevolgen hebben voor andere situaties waarin vergelijkbare soort van botsingen van grondrechten zich voordoen. Dus ik denk dat gevaar, dat is er wel enigszins. Tegelijkertijd legt de rechter het ook wel echt uit, gelet op de context van de uitspraak. En dat heeft de Raad van State ook wel gezegd, denk ik, in die uitspraak van in deze situatie is dat zo. Dus ik denk dat ze daarmee probeert de Raad van State wel wat waarborg in te bouwen. Maar ja, je hebt wel gelijk dat er altijd een beetje van die olievlekwerking in zit.
Ja. Ja, kijk, bij de parlementaire geschiedenis is gezegd, burgemeester heeft niet de bevoegdheid om als de openbare orde dreigt te worden verstoord om beperkingen en voorschriften op te leggen. We willen de drempel wat hoger maken. We willen die op het niveau van onredelijkheden leggen. Dus dan zou je moeten zeggen, nou, er moet een ernstige verstoring van de openbare orde. Dat is dan een onredelijkheid. En nu ga je zeggen, ja, dat het uiten van een geloofsopvatting een ernstige verstoring van de openbare orde op. Dat levert aan alle kanten frictie op. Dus, nou ja, vandaar mijn vraag van, ik begrijp het hoor, dat de kwetsbare vrouwen die een abortus willen ondergaan beschermd worden. Ik had zelf ook de neiging, maar heb tot nu toe nooit een aanknopingspunt in het recht gevonden. En die schijnt dan nu wel gevonden te zijn.
Ja, het zit hem denk ik niet per se in de enkele geloofsuiting. Het zit hem met name de wijze waarop vrouwen dan worden benaderd, worden aangesproken in de nabijheid van zo'n kliniek. En de afdeling bestuursrechtspraak probeert in de uitkomst uiteindelijk een midden te vinden tussen enerzijds dat privacyrecht. En zegt, daarom mogen burgemeesters beperkingen stellen dat demonstranten enigszins op afstand moeten staan van die ingang. En tegelijkertijd ook oog te hebben voor die demonstratievrijheid. Namelijk door te bepalen dat demonstranten wel binnen zicht en gehoor afstand van die ingang van die abortuskliniek moeten staan. Dus met die uitkomst probeert denk ik de rechter en het goede midden te vinden tussen die beide fundamentele rechten die met elkaar schuren. Maar ik, en ik denk dat ik ook voor Noor spreek, ben het wel graag met je eens dat we graag hadden gezien dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wat fundamenteler zich had uitgesproken over wat moet er nou precies worden verstaan onder zo'n wanordelijkhedenbegrip. En Jan, wij hebben wel eens geschreven dat je zou moeten denken aan strafbare feiten of dreigende strafbare feiten, omdat de burgemeester ook vrees voor wanordelijkheden dan ook mag optreden. Omdat je daarmee heel duidelijk aansluit bij een duidelijke rechtsnorm. En dat zien we ook wel in het Duitse recht. Daar wordt gesproken over rechtsbelangen of rechten die minstens even zwaar wegen als die demonstratievrijheid. Daar wordt dat beperkingscriterium van de Duitse demonstratiewet op die manier uitgelegd. En dat vonden we eigenlijk best wel een mooie wijze waarop je een goede afweging kunt maken, maar tegelijkertijd wel aansluit bij bestaande rechtsnormen. En de afdeling heeft dus een andere keuze gemaakt en heeft gezegd, gelet op de parlementaire geschiedenis, waarin dus wordt ook gezegd, zoals Nor ook zei, dat de context moet worden meegewogen, waar dan wordt gedemonstreerd, dat uiteindelijk bepalend is geweest voor een wat ons betreft toch tamelijk ruime uitleg van het wanordelijkhedenbegrip. Ja. Dus die zorg die delen we ten dele. De uitkomst in dit specifieke geval, daar kan ik, en ik denk dat ik voor ons spreek, dat we daar wel best wel goed mee kunnen leven. Okay. Maar dat gevaar van die olievlekwerking, die onderschrijf ik zeker.
Ja.
En op zich vind ik dat de Raad van State ook wel een beetje aansluit bij andere landen. Omdat ik het idee heb dat ze een beetje dat, en dat heet dan het captive audience principe, hanteren. Dus dat personen zich moeten kunnen onttrekken aan die directe confrontatie.
Ja.
Dus dat zie je ook wel in andere landen, dat rechters dat gebruiken, maar dat ook dat in andere landen heeft dat dan nu wel geleid tot nieuwe wetgeving.
Ja.
Dus ja, dat is nog een andere smaak.
Dat zou mijns inziens ook in Nederland de mooiste oplossing geweest zijn, maar goed.
Iets gelegitimeerder in die zin.
We doen ook nog een andere suggestie aansluitend bij het Duitse recht, omdat daar, wat ik zei, daar is dus die rechtsgoederen, rechten die minstens even zwaar wegen, dat is dan de wijze waarop dat beperkingscriterium wordt uitgelegd. Maar daarnaast heeft de Duitse wetgever in 2024 wetgeving aangenomen op basis waarvan hele specifieke gedragingen die zien op het hinderen, het belemmeren van kliniekbezoekers bij een abortuskliniek, die zijn strafbaar gesteld binnen een Een zone, een bufferzone van ik dacht 200 meter rondom die kliniek. 100 meter. Ja, okay. Ja, 100 meter rondom die kliniek. Er zijn specifieke gedragingen strafbaar gesteld.
Ja.
En wat het voordeel, om zo maar te zeggen, van die wetgeving is dat wat je nu wel in Nederland ziet, dat bleek ook wel uit de interviews die we hebben gehouden voor ons WODC-onderzoek, dat het een kat-muisspel kan worden. Dat mensen zeggen, ja, ik demonstreer hier niet, want ik sta hier alleen actie te voeren. Of ik ben niet mijn mening aan het uiten. Ja. Dit is enkel een godsdienstige, een godsdienstige bijeenkomst. En door je vooral te focussen op het specifieke gedrag wat je in de buurt van zo'n abortuskliniek dan niet zou willen, hè, als wetgever, zou je die discussie wat omzeilen en zeggen, we focussen ons op het gedrag in plaats van of dat al dan niet binnen een context van een demonstratie plaatsvindt.
Ja, precies, precies. Ja, ja. Ja, dus de rechter heeft hier geprobeerd een oplossing te vinden, begrijpelijkerwijs. Maar het ware misschien beter geweest als de wetgever hier actie had ondernomen. Nou goed, het valt te hopen dat burgemeesters de verruiming van het begrip van ordelijkheden niet aangrijpen, ook om in andere demonstratiecontexten snelle beperkingen en voorschriften op te leggen. Gaan we naar het vierde onderwerp, de positie van de wetgever. We hebben een nieuw kabinet, nieuwe coalitie en binnen de coalitie zijn afspraken gemaakt ook over initiatieven om de vrijheid van demonstreren toch enigszins in te perken. Met name de mogelijkheid om een verbod op gezichtsbedekkende kleding te introduceren. Jullie hebben daar in jullie WODC-onderzoek al iets over gezegd. Jullie hebben ook onderzoek gedaan onder de autoriteiten die zich het meest inlaten en bemoeien met de vrijheid van demonstreren gezegd. Daar is eigenlijk helemaal geen behoefte aan. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, het was met name, tenminste, als het gaat om dat verbod op gezichtsbedekkende kleding, was een voorstel van het vorige kabinet. En dat ziet er dus op dat bij demonstraties gezichtsbedekkende kleding algeheel verboden zou worden, maar er kan een soort vrijstelling voor worden ontleend door de burgemeester. Terwijl het uitgangspunt is nu de vrijheid, in die zin dat burgemeesters die de uitoefening van die demonstratievrijheid moeten eerbiedigen, beschermen, faciliteren. En alleen daar waar noodzakelijk is, mogen ze een beperking stellen. En dat is waar we het eerder over hadden gehad. Bij iedere demonstratie moet dat individueel worden beoordeeld. En op basis van de huidige demonstratiewet kan de burgemeester ervoor kiezen om op grond van het wanordelijkhedencriterium om voorafgaand of tijdens een demonstratie als voorschrift te stellen geen gezichtsbedekkende kleding. En burgemeesters, politie, justitie en ook het College voor de Rechten van de Mens hebben in 2025 allemaal aangegeven, ja, die mogelijkheden die bieden voldoende soelaas. Het is helemaal niet nodig dat gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties verboden zou worden. We kunnen voldoende uit de voeten met wat we nu aan beperkingsmogelijkheden al hebben liggen. En dat kun je dan ook weer juridisch vertalen, want internationale mensenrechtenverdragen die vereisen dat iedere beperking noodzakelijk moet zijn. En op het moment dat degene die demonstratievrijheid moeten reguleren, die om zo maar te zeggen met de poot in de klei staan, als zij al aangeven, ja, hier hebben we geen behoefte aan, wij kunnen al voldoende uit de voeten met het huidige instrumentarium, dan is zo'n verdergaand verbod is daarmee dus dan ook niet noodzakelijk.
Is het ook zo dat het dragen van gezichtsbedekkende kleding een reactie is geweest op het politieoptreden om heel veel op camera vast te leggen? Zou de oplossing niet veel simpeler zijn van stop daarmee, politie? Dan hebben we het hele probleem opgelost. Ik vraag dat maar eventjes aan jou, Noor.
Dat zij stoppen met het filmen van...
Ja, zodat mensen, laat ik zeggen, onbespied kunnen demonstreren en dus ook geen behoefte meer hebben om weg te duiken in gezichtsbedekkende kleding.
Ja, ik denk dat het uiteindelijk wenselijk zou zijn als ze stoppen met elkaar te filmen. Maar ik denk niet dat dat per se heel realistisch is. Ja. Omdat we best wel leven in een surveillance tijdperk. Ja. Dus ook, zeg maar, op elke hoek van de straat staat een camera. Dus dan kan je het nog wel weer daar achteraf, kan je het dan nog wel weer zien.
Ja, ja.
En ik denk dat dat alleen maar aan het toenemen is. En ik denk wel degelijk dat het een reactie is. Dat dragen van gezichtsbedekkende kleding daarop. Ja. Want ja, je ziet het wel geloof ik, iets meer nu. En met name op het moment dat je bijvoorbeeld demonstreert tegen een buitenlands regime of iets dergelijks, dat het ook nog wel een hele gevoelige context kan hebben, dan kan het wel belangrijk zijn om anoniem te kunnen demonstreren.
Ja. Maar die uitzondering biedt de wet, hè? Althans, is het plan om, laat ik zeggen, als er echte redenen zijn voor vrees voor strafrechtelijke vervolging of politieke consequenties in je eigen land, dat je dan gezichtsbedekkende kleding mag dragen.
Klopt, maar het is dan wel, wat ik dan ingewikkeld vind, is dat het vaak meer achteraf is dan. Dus dan moet je soort van ingrijpen en dan, hoe kom je er als autoriteiten achter dat die reden heeft? Ja. Dan moet je dus al met die demonstrant in gesprek gaan. Dan treedt dat chilling effect al op.
Ja.
Want je bent eigenlijk al aan het beperken. Want je gaat ervan uit, je draagt dit niet om een goede reden.
Ja.
Dus dat verhoudt zich ook niet helemaal met het vermoeden dat een demonstratie vreedzaam is.
Ja.
Ja, en er komt bij dat de politie ook wel heeft aangegeven dat onwenselijk te vinden vanwege handhavingsvraagstukken, capaciteitsvraagstukken. Want dit vraagt weer om meer werk voor de politie, terwijl capaciteitsvraagstuk is al echt een groot vraagstuk voor de politie.
Het lijkt me ook dat er een escalerend effect van kan uitgaan. Dat als je als politie optreedt tegen mensen die gezichtsbedekkende kleding dragen, als je die ertussen uitvist, dat meteen al de boel op scherp zet. Lijkt me, wordt dat voldoende onderkend door het kabinet of degene die dit wetsvoorstel heeft ingebracht?
Ja, dat het strafbaar is, dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat er ook onmiddellijk wordt opgetreden op het moment dat zich dat dan voordoet. Dus ik denk dat de politie doorgaans in Nederland vrij goed is in het de-escalerend optreden. Dus inschatten, is het nu nodig om op te treden? Maar zeker op het moment dat men gezichtsbedekkende kleding draagt en de politie treedt daar stevig tegen op, dan kan dat zeker een escalerend effect hebben.
Ja. Goed, tweede initiatief van de wetgever is dat men een bevoegdheid wil creëren voor de burgemeester om demonstranten zogezegd bestuurlijk te verplaatsen. En dat is een vorm van vrijheidsontneming. Die staat gespannen voet met de praktijk zoals die nu wordt uitgeoefend. Is een dergelijke bevoegdheid noodzakelijk in jullie visie?
In principe bestaat er al een bevoegdheid in de gemeentewet. En in ons WODC-onderzoek hebben wij wel gezegd dat eventueel kan worden gekeken naar of die bevoegdheid, want die levert in de praktijk nu soms best wel wat problemen op, want er staan natuurlijk hele hoge eisen op het ontnemen van iemands vrijheid. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Maar er wordt wel aangegeven dat die bevoegdheid eigenlijk in de praktijk, dat niet werkbaar is op dit moment. Dus in ons onderzoek hebben we wel gekeken van, bestaan er misschien nog mogelijkheden om dat binnen de eisen die de grondwet en het EVRM daaraan stellen, dit eventueel nog iets te kunnen versoepelen. Zodat het wel eventueel kan worden gebruikt op het moment dat nodig is. Ik geloof dat het kabinet eerder een afzonderlijke bevoegdheid wil gaan invoeren in de wet openbare manifestaties.
Ja, die behoefte is er wel, hè? Want er zijn de afgelopen jaren best wel veel groepen geweest die keer op keer, bijvoorbeeld op snelwegen of andere wegen, blokkadeacties hebben veroorzaakt. En het,
klimaatactivisten, boerenprotesten.
Ja. En nu is de oplossing ook wel vaak een strafrechtelijke aanvliegroute. En dan wordt er met behulp van bevoegdheden uit het wetboek van strafvordering worden personen verplaatst. En het idee van die bevoegdheden, de inzet daarvan, is dat je die personen ook verder vervolgens kunt vervolgen. Ja. Maar daartoe wordt niet besloten. Dus dan wordt eigenlijk een bevoegdheid gebruikt om personen te verplaatsen die daar niet voor bedoeld is. En de bevoegdheid die in de gemeentewet staat, de bestuurlijke ophouding, waar Noor zo net ook al over sprak. Die bevoegdheid heeft zodanig strenge eisen. Het blijkt dat niet zodanig streng hoeft te zijn. En dan zorg je wel dat het probleem daar blijft waar het probleem vooral zit. Het is vooral een openbare orde probleem. Dus dan zou je de burgemeester goede handvatten moeten bieden om daar tegen op te kunnen treden. In plaats van dat je het strafrechtelijke aanvliegt, terwijl in de kern doorgaans niet primair als een strafrechtelijk probleem wordt gezien. Maar vooral als een openbare ordenrechtelijk probleem.
Tot slot, ik heb in het coalitieakkoord ook nog iets gelezen over verhoging van de strafmaat in de wet op de openbare manifestaties. Tot nu toe is het niet naleven van voorschriften en beperkingen van de burgemeester een overtreding. Is er een kans dat wij in de WOM, zoals we hem altijd afkorten. Artikel 11 wordt gewijzigd zodanig dat daar misdrijven komen te staan. We hebben in Engeland gezien dat het de straffen op het bijvoorbeeld blokkeren van snelwegen, nou ja, ik geloof 4-5 jaar wel inmiddels is geworden. Mensen van Just Stop Oil die hebben straffen gekregen voor het blokkeren van een highway van 4-5 jaar gevangenisstraf. Is de kans dat we ook in Nederland de strafmaat gaan verhogen groot? Hoe schatten jullie dat in?
Ik acht die kans niet zo heel groot. En bovendien is de vraag in hoeverre dat ook daadwerkelijk effect gaat hebben. Omdat rechters komen nu wel eens tot het oordeel in demonstratierechtelijke zaken dat demonstranten bijvoorbeeld niet strafbaar zijn of dat er geen straf op gelegd zou moeten worden of in elk geval een lage straf. En daar kijken ze niet zozeer naar de Nederlandse bepaling, maar daar kijken ze vooral naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een belangrijk mensenrechtenverdrag. En uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat is een rechtelijk hof dat gekoppeld is aan dat verdrag. Daaruit volgt dat om strafrechtelijk op te kunnen treden tegen demonstranten, dat autoriteiten er heel terughoudend in moeten zijn, omdat die demonstratievrijheid zo'n fundamenteel recht in het democratierecht staat. Als er dan al strafrechtelijk wordt opgetreden, dat er dan ook goed moet worden gekeken, heeft dit geen chilling effect, dus een afschrikwekkend effect ten aanzien van de demonstratievrijheid. Het strafrecht, de inzet daarvan mag best een afschrikwekkend effect hebben als het gaat om het plegen van strafbare feiten, maar niet om te demonstreren. En dat is dus een reden voor rechters dat zij in Nederland heel terughoudend zijn met mensen veroordelen. En als ze al iemand veroordelen, om dan een straf op te leggen. En de hoogte van de straf is dan vaak ook vrij beperkt. Dus op het moment dat de Nederlandse wetgever de wet hierop aanpast, zullen Nederlandse rechters nog altijd, dat schrijft de grondwet ook voor, wel goed moeten kijken in hoeverre laten internationale verdragen die ruimte. Een interessante conclusie wat mij betreft van ons WODC-onderzoek is dat die Nederlandse rechter wel iets meer ruimte zou kunnen pakken in strafrechtelijk optreden dan dat de Nederlandse rechter tot op heden doet. We hebben goed gekeken naar de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En dat laat toch wel iets meer ruimte toe voor strafrechtelijk optreden. Dus wij denken dat als de Nederlandse strafrechter die ruimte iets meer zou benutten, voor zover de strafrechter dat ook noodzakelijk acht, dat daarmee eigenlijk al wel een oplossing voor het probleem gevonden wordt. In plaats van dat de wetgever iets wijzigt waar de rechter alsnog aan voorbij kan gaan, gelet op die internationale mensenrechtenverdragen.
Ja, en ik denk, want je haalt Engeland aan. Dat is inderdaad een heel interessant voorbeeld. In Engeland zie je ook wel dat eigenlijk de rechters niet zoveel meer toetsen op de proportionaliteit van de beperking. En dat, wat Beren net zegt, want dat is heel belangrijk. Dat de rechter dus achteraf kijkt van, was dit wel echt noodzakelijk? Want dit is een beperking van het demonstratierecht. In Engeland zie je eigenlijk dat echt steeds minder vaak wordt gedaan door de rechter. Dus die gebruikt dat vaak niet zo goed, niet zo meer, dat EVRM.
Die volgt gewoon de wetgever.
Ja, want dat is gewoon dat primaat van de wetgever, dat geldt gewoon heel sterk in Engeland.
Zeker, zeker. Oké, dank jullie wel, Berend Roorda en Noor Zwart, voor jullie inzichten in dit maatschappelijk belangrijke thema. En ook luisteraars bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Recht op Nieuws, de podcast van de Rijksuniversiteit Groningen. Heeft u vragen of wilt u eerdere afleveringen teruglezen? Kijk dan op rug.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Heeft u een verzoek voor een volgend onderwerp? Stuur uw mail dan naar rechtopnieuws